Genade zij u en vrede van God den Vader en van Jezus Christus den Heere door den Heilige Geest. Amen. Zingen wij tezamen het laatste vers van de 89ste psalm. Gedenk den smaad die elk van uw knechten leidt, waarmee elk machtig volk mijn wangemoed doorsnijdt. Den smaad, o Heere, waarmee uw haat is ons beladen, waarmede zij den gang van uw gezalfde smaden. Gij immers wilt of zult nooit onze hoop beschamen. Den Heere zij eeuwig lof, en elk zegge amen, amen. Het laatste vers van psalm 89. Aan Johannes, het 11e hoofdstuk, daarvan de versen 1 tot en met 8.
En mij werd een richter gegeven in een meedroevige lijk, een engel stond en leidde Saul, en met de tempel Gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. En laat het voor of uit dat van buiten de tempel is, en meet dat niet, maar het is een heidene gegeven. En zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. En ik zal mijn twee getuigen macht geven. En zullen profeteren 1260 dagen met zakken bekleed. Deze zijn de twee olijfbomen, de twee kandelaren, die voor de God der aarde staan. En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan. En zal hun vijanden verslinden. En zo iemand hen wil beschadigen, die moet alzo gedood worden. Deze hebben macht den hemel te sluiten, opdat geen regen regen in de dagen hun profetering. En ze hebben macht over de wateren, om die in bloed te verkeren, en de aarde te slaan met allerlei klagen, zo menigmaal als zij zullen willen. En als zij een getuigenis willen geëindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun krijg aandoen en het zal hen overwinnen en zal hen doden. En hun dode lichamen zullen worden op de straten groten stad, die geestelijk genoemd was Sodoma en Egypte, alwaar ook onze Heere gekruisigd is. Tot zover.
We zullen nu samen het aangezicht des Heeren. Grootmachtig en volzalig God, die uw troon hebt boven het gewoel der wereld, in de regionen van de goddelijke heerlijkheid en het gezang van alle gelukzaligen, van de heilige engelen en van degenen die reeds gekocht door het bloed van Christus het nieuw gezang mogen zingen. Bij al wat wisselt op uw wenken, gij zelf verandert nooit. Gij spaarde ons in het leven. Gij droeg ons als op uw vleugel tot de laatste ogenblikken van dit jaar dat achter ons ligt. Tot wie zullen we anders heen gaan? In de weemoed die zo menigmaal ons hart bezet. Als we zo menigmaal het begin van het jaar zijn aangevangen met allerlei verwachtingen en met nieuwe hoop voor een betere toekomst. En als ons hele leven als een kaartenhuis wordt afgebroken. En als het wel waar wordt in ons leven dat uw woord zegt, het uitnemendste van dit leven is moeite en verdriet. En ze hebben weer een jaar achter ons van allerlei teleurstellingen, strijd en moeite, kommer en zorgen. Maar ook allerlei opstand, oneenswillendheid met een Heere, allerlei boosheid. Dat we maar niet bukken wilden onder datgene wat gij ons op de schouders leidt. Twist en tweedracht misschien in de gezin. Onder de familieleden, Heren, wat is een mens? Ons leven is niet waard om geleefd te worden. Het is moeite en verdriet. En u hebt ons weer een jaar gedragen. Ge hebt van ons niet veel plezier gehad. O grote God, niet anders. Hebt ge van ons moeten incasseren. De ene zonde naar de ander. De ene opstand naar de andere. Ach, wat heeft u bewogen om ons op deze wereld nog zo goed te doen en te dragen, want we hebben over u niet te klagen, Heren. Gij hebt ons al dat leed niet berokkend, dat doen we zelf. En gij hebt in al dat leed en in al die teleurstellingen ons nog niet willen loslaten, want dan hadden we ook hier niet meer geweest. Wij gedenken een bijzonder al degenen die met een bijzonder leed stillekens bezet zijn. Gij kent ze, Heren, wie dat zijn, die in allerlei smarten en kruis van de ene dag zich voortslepen in de andere, langdurige zieken, maar ook degenen die in rouw gedompeld zijn, voor wie zulk een oudejaarsavond soms zo bitter wezen kan als die wonden weer opengereten worden en als weer opnieuw die ledige plaats zo drukt. O Heer, in al dat leed zou het hart wel moeten bezwijken. Als gij niet God waart en als de verborgen ondersteuningen er niet waren. Wij gedenken weduwnaars in hun eenzaamheid, in hun moeilijkheden, in hun strijd. We gedenken weduwen en wezen en al degenen die met de smarten van dit leven bijzonder hebben te kampen. We gaan ook zo met onze last en met allerlei droevige omstandigheden weer het nieuwe jaar in. Maar ach, Heer, als gij met ons mee zoudt willen gaan, dan moesten we eigenlijk niet klagen. Want er valt ook nog zoveel te danken. Over al het goede. We kijken zo menigmaal op datgene wat we niet hebben. Maar alles wat gij ons nog hebt gegeven, dat is toch ook zo groot. Gij zijt toch zo goed geweest. Om in allerlei ellende door te helpen, gij waart ook dit jaar geen land van uiterste duisternis. Dat mogen we niet zeggen, want dan zouden we God tekort doen. Mocht gij om met ons gaan, Heren, uit dit oude jaar, maar wees gij weer de eerste, als we weer een nieuwe jaarkring aanvallen. Sta gij ons bij, barmhartig God. Een getrouwe Vader in het offer van de Heer Jezus Christus, die weet wat van uw kinderen zij te wachten. Gij hebt u wel als vader gedragen, maar wij niet als kinderen. Wil het ons altijd maar weer opnieuw leren, ons voor u te verootmoedigen, opdat het is een wonder werd in onze ogen. Uw trouw, uw goedheid, uw omringende hulp. Zoals ge beloofd hebt dat het water wel eens tot de lippen komen kan, maar u zullen als op Mozes bij, wanneer uw pad loopt door de zee, geen golven overstromen. Ga weer zo met ons, heren. Want wij weten niet wat voor ons ligt, maar gij weet dat gelukkig wel. En u, als we er nu een weinig in beginsel maar uw kinderen mogen zijn, door hartvernieuwende genade, dan moeten we maar stil achteraan zien wat God doet. Maar stil de leidsels van het vreselijke wereldregiment, zoals zich dat aan ons voordoet met de bange toekomst, maar kennelijk in zijn handen geven. Want zo God regeert, zo doet hij het goed. En er zal voor uw kerk geen schade bij zijn, heren. Enkel maar winst, enkel maar voordeel, enkel maar liefde, enkel goedheid. En dat zal eenmaal ontsloten worden als de kerk nu eens aan het eind komt van al het verdriet en als de heren nu de tranen van hun aangezichten voor eeuwig zal afwissen. En als ze dan zingen zullen van de wegen des Heren, als dan alles een wonder wordt, als dan het goddelijk raadsbesluit, dat nu menigmaal zo door de moeite, door het verdriet, door de onmogelijkheid, door duizend raadselen loopt, als het dan eens gezien mag worden in het rechte licht. Wees zomaar weer met ons, heren. We bevelen ons tezamen uw goden en de rijkdom van uw menigvuldige ontfermingen in Christus Jezus. Ga ook weer met uw knecht mee, die te midden van dit volk dit jaar mocht in en uitgaan. Heren, menigmaal, dat weet ge, was het ons wel een verkwikking. En gij weet ook dat gij ons hier een plaats gaft. En dat we dat bewustzijn ook in ons hart mogen hebben. En dat er in de vrucht ook wel gebleken is. Want uw eigen werk, daar moeten we van tevoren maar niet te veel van zeggen. Want we zouden ons kunnen vergissen. Maar achteraan komen, en dan blijkt het zo menigmaal, dat gij u niet hebt vergist. En gij, heren, alleen, gij zijt dan verwinnaar in die strijd, maar geeft uw volk de zegen. En zo mocht het ook menigmaal zijn in het jaar dat achter ons ligt, in de opening van uw lieve woord, als er nog een weinig levendigheid was, als uw woord nog kracht deed, als er nog onder uw volk enige blijdschap mocht zijn en enige kennisnemingen van de Heere Jezus en zijn algenoegzaamheid en bereidwilligheid, zijn toch grote zaken. De eeuwigheid zal ervan gewagen. Ga verder dan ook met ons, heren, dat er geopende deur ons werd gegeven in de hemel, om het evangelie uit te dragen naar de zin en mening des geestes, dat we ons maar niet zouden afstemmen op de ligging van de gemeente of op de begeerte van mensen, maar dat gij onze mond maar wildet aanroeren met een kool van het altaar. Dat we uw woord mochten spreken, maar wil gij het dan ook zegenen en toepassen en laten nog velen tot u mogen bekeerd worden. Wil ook in bijzonder dit nieuwe jaar ingaan met ons opkomende geslacht en al de moeilijkheden, heren. Ze hebben ook een jaar achter zich van tekort en onwil en boosheid en dartelheid. Ze hebben ook duizendmaal de waarschuwingen naar zich neergelegd. En ge hebt ook nog geen lust gehad in hun dood. En ge brengt ze toch nog weer onder uw woord. Als ze hun eigen zin hadden gedaan, dan hadden ze misschien hier niet geweest vanavond. Maar gij doet dat nog. Heren, wil ze dan als argeloze vissen eens vangen. Zo onverwacht, zo plotseling, zoals toch altijd uw werk is. Vangen in het net van uw woord. En als ze daarin zitten, heren, komen ze er nooit meer uit. Zalig zijn ze die door de Heere Jezus worden gevangen en die in zijn handen mogen vallen. Het zal hun bestwil zijn voor de tijd en voor de eeuwigheid. Geef nog vrede in onze harten. Uw vrede, Heere Jezus, zoals ge beloofd hebt. Mijn vrede laat ik u en mijn vrede geef ik u. Vrede in de harten, maar ook vrede in de huizen. Vrede tussen de familieën, want de zonde die kan toch zoveel verwoesten. O God, er wordt zoveel leed gedragen en zoveel stille tranen geweend, als de ene mens een plaag kan wezen voor de ander. En als sommigen tegen elkander zijn opgezet en elkander zoveel verdriet doen in dit korte leven, komt wel openbaar dat de mens geneigd is God en de naaste te haat. En dat zal nog wel erger worden, naarmate de duivel meer losgelaten wordt. Dat lezen we in uw woord. Er komt een kilheid, een hardheid, een stuursheid. De natuurlijke liefde is weg. zelfopoffering voor een ander is er niet meer. De mens leeft voor zichzelf, hard als een steen. O God, mocht gij ons voor uw rekening nemen en uw genade niet onthouden, vermurw onze harde harten door uw liefde, opdat er nog enige samenbindingen mogen zijn en dat niet alle banden werden verbroken. Want dat zal vreselijk zijn. Dan wordt het leven een hel op aarde. En die toekomst gaan we tegemoet. Wil ons maar voorbereiden. En als we door uw genade mogen bearbeid en geleid worden, heren, dan zal de uitkomst zeker niet falen. Wil ook vanavond nog een ogenblik uw woord openen en bij de ernst van dat goddelijk getuigenis ons bepalen, opdat we ons leven naar dat kompas mogen richten. Want o, onze verdoemenis zal toch zo zwaar zijn als we het teken van het beest aan ons voorhoofd dragen. En als we doorgaan ondanks menigvuldige en liefderijke waarschuwingen, want aan uw geduld komt een einde en de voetstappen van de koning worden gehoord. Bereid gij ons voor die grote dag welhaast, staan we voor de rechterstoel van Christus en zullen we rekenschap afleggen. Dan zal er geen tijd meer zijn, dan komt de eeuwigheid. Heren, open uw woord en laat het voor velen nog zijn tot een wakkerschudding of tot een verlevendiging of voor uw volk tot versterking, om hoe het ook gaat te hopen op het grote heil dat dwars door de wegen van de wereld heen komen zal in hem die zij verwachten tot zaligheid. Hoor ons dan alleen om zijnentwil in de uitdelging van alle zonden en versier ons met uw genade, opdat we een weinig zouden leren ons leven te besteden in uw dienst, om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij samen uit Psalm 79, het eerste en het tweede vers. Getrouwe God, de heidenen zijn gekomen. Zij hebben stout uw erfland ingenomen. Jeruzalem, de tempel, uw altaar, het ligt al verwoest door die geweldenaar. Uw knechten zijn geveld door hun verwoed geweld, hun lijken onbegraven, verzaden na hun dood het gedierte in hongersnood en gier en kraai en raaf. Het kostelijk bloed van uw gunstgenoten als water om Jeruzalem vergoten doet wij ten zijt des vijands woede blijken. Het ganse veld is nu bezaaid met lijk, van de ere des grafs beroofd. De nabuur schudt het hoofd en lacht met onze ellenden. Ons deerniswaardig lot stelt ons ten smaak, ten spot van vreemden en bekenden. Psalm 79, vers 1 en 2. Thank you. deze plaats. Een zalig uiteinde uit 1958. En een goed begin voor 1959. Het jaar ligt weer achter ons. We zijn samen opgetrokken. Wat het gemeentelijke leven betreft. De Heer was dit jaar goed voor ons. Er zijn, hoewel het op zichzelf elk sterfgeval is ernstig, maar er zijn slechts 3 vrouwen gestorven van het jaar. De Heer heeft u, vrouwen en mannen, in de middelbare kracht van uw leeftijd nog willen sparen. Kinderen zijn niet gestorven. Vele ouderen vandaag heeft er weer een jaar in hun leven toegevoegd. 3, de weduwe Klok, de weduwe Bal en de weduwe Spaans. Die zijn in de loop van dit jaar de eeuwigheid ingegaan. Wij zijn er nog. Wie zal de eerste zijn in 1959? Er zal er weer wel vallen. Want het is de mens gezet eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. Die rouwdragenden, ook van vorig jaar en van jaren terug, want vooral met een oudejaarsavond, dan kunnen die ledige plaatsen zo gaan vegen. Dan kan er zulke droefheid ons hart binnensluipen, dan zulke weemoed ons bezetten. Wij bevelen u allen goden en de rijkdom van zijn eeuwige liefde. De Heer heeft zoveel troost dat er voor rouw en voor duisternis soms geen plaats meer overblijft. Als hij het licht van zijn vriendelijke aangezicht in ons leven doet ingaan, dan kan hij mij alles dragen. Dan kan hij huppelen van zielenvreugd, als er alles om hem heen en onder hem bezwijken. Wij gunnen u een weinig die goddelijke bemoeienissen in Christus. Die zijn het tenslotte die een mens overal doorheen kunnen helpen. Ja, de wereld is onbarmhartig en die zegt dat slijt wel. Nee, slijt wel. Is dat een troost? Maar er is een troost, een leven en sterven. Dat is de troost van Gods genade in Christus. En er zijn er die dit jaar met een ziek lichaam hebben getopt en die ook het volgend jaar wel weer met datzelfde lichaam het jaar zullen beginnen. Van die langdurige zieken die waar die zo aangestoken zijn door een chronische kwaal. Er zijn ook jonge mensen onder. En in de gestichten en in de ziekenhuizen. We gedenken aan alle zieken. Ook van korte duur, want zo'n plotseling opkomende ziekte, daar kan ook de dood achter zitten. We hebben alles maar te verwachten, immers. De Heere die kan een mens gezond maken. En niet alleen naar het lichaam, maar naar de ziel. En dat hebben we allemaal nodig, want och, de dood komt toch. En de een sterft op een ziekbed en dan sterft ze plotseling een hartkwaal en de derde weer anders, een ongeval. Goed, dat doet er niet toe. Hoe je sterft en waar je sterft en wanneer je sterft, is allemaal hetzelfde. Maar hoe gaan we het leven uit? Moeten we een gezond hart hebben? Dat mocht maar bovenaan drijven, om door alles maar heen te zien. En laat ik er nu dit bij zeggen, als u nog meer of min gezond en fris mag zijn, dan moet je niet wachten tot je ziek wordt. Als een mens begint te lijden aan zijn lichaam, nou dan is hij zo met zijn lichaam bezet dat er voor het ander niks meer overblijft. Dat is een ernstige waarschuwing. Sommigen denken, ja, ik moest al bekeerd worden en ja, of misschien komt dat wel als ik misschien ook eens ziek zou worden. Pas maar op, want dan komt het helemaal niet meer. Als je fris en gezond mag zijn en je al je vermogens mag beoefenen, richt ze toch op het koninkrijk Gods voordat het te laat is. Wij spreken vanaf deze plaats onze kerkenraad toe, waar we ook een jaar mee hebben mogen verkeren. We mogen zeggen een jaar in vrede hebben mogen verkeren, dat is eerlijk waar. En dat was ook niet de vrucht daarvan dat we zoveel van elkaar houden, hoewel dat is wel zo. Maar niet van nature, en dat we zulke goede mensen zijn, dat is helemaal niet waar natuurlijk, dat weet u ook wel. Maar we hebben de oorzaak toch wel eens ergens anders gevonden. En dan mocht het beslag op ons allen zijn. Je waard dat een Heer beslag op ons gemoed legde. en dat we heel wat van elkaar konden hebben. En ik hoop dat de Heer ook het volgend jaar die omgang bestendigen. De twee ouden zullen we het volgend jaar in ons midden missen. De een heeft 42,5 jaar in het ambt geweest, diaken en ouderling. En de ander 33 jaar diaken geweest. De grijsheid is een sierlijke kroon en ze wordt in de wet der gerechtigheid gevonden. De Heere kroon moet dus samen met het loon van de getrouwe dienstknechten, dat in dit leven er alleen de gezoete voorsmaken van hebben mocht. En hij vergelde u niet naar uw ambtsplicht en ambtsverrichting, want dat is zoveel gebrek en zoveel tekort geweest, maar naar de vrijmacht van zijn goddelijke ontferming in Christus Jezus. Wij gedenken vanaf deze plaats de onderscheiden verenigingen, zangvereniging, studievereniging, knapenvereniging, de Maaikrans. Dat hun gedurige bezigheid maar onder de zegen des Heren mocht gedijen. En dat in dat alles nog zijn koninkrijk meer en meer mocht worden uitgebreid. De meesters en de juffrouws van school met ons hoofd van de school. Maar de Heren doe ook daar zijn gunst nog blijken. En hij geeft ze maar gedurig het gewicht te gevoelen ten opzichte van die kinderkens die het onderscheid niet weten tussen de linker en de rechterhand, die op reis naar de eeuwigheid zijn. En hij geeft ze zoveel liefde in hun hart dat ze maar aandringen op de noodzakelijkheid van de waarachtige bekering. Als ze dat maar nooit vergeten in het leven, dan kan met die kinderen wel eens meegaan. Ze kunnen wel eens een verkeerde gang ingaan in het leven. Maar toch altijd als stap er bovenaan ligt. Ik moet tot God bekeerd worden. Die water bewaart ze soms voor heel veel zonde en voor de greep van de duivel. De catechizanten, waar we dit laatste seizoen mee hebben samen geweest, en ook de belijdenis-catechizanten, in het bijzonder, van wie ik ook zulke mooi cadeau heb gehad, het was werkelijk een aangename verrassing. Want er was toch ook wel enige liefde onder elkaar. En verder ook al de jongens, vooral de kleinere jongens, die zou ik het liefde toch nog eens een keer willen vermanen. Als ze naar catechisatie komen, dat ze dan toch een keer mogen beseffen. En dat ze dan toch ook komen onder de bediening van het woord. Want de totale afwezigheid van enige indruk wat je komt doen. Het is maar catechisatie, nietwaar? Dan kun je lachen en gek doen en dan kun je moppen vertellen. Nee, zo is het niet. En die afwezigheid van enige stemmigheid en enige deftigheid, dat was van mijn part de wereld door. Maar als je onder het woord van God komt, dan moet je ernstig wezen. Dat hoort zo, en de wereld kijkt er ook op. En als jullie als een stel wilde beesten de catechisatie uitvliegen, uitgillen, razen en tieren, wat moet de wereld dan zijn? Die zegt, die komen onder de catechisatie vandaan. Dat is een grote spotternij ten opzichte van de naam des Heeren. Dus ik hoop dat dat nog eens beleven mag. Dat jullie gedwee en ootmoedig, ja, dat zijn ouderwetse woorden, dat weet ik, maar dat je erbij toch oud genoeg voor om dat te beseffen, dat jullie zo heel eenvoudig en stilletjes je plaats inneemt en een uurtje per week luistert naar wat God nog tot jullie spreken wil. De kosters en de organisten, gedenk ik van deze plaatsen wat een dank gezegd voor het werk ook dat ze verricht hebben. En och ja, ik ben niet erg pluimstrijkerig. En daar heb ik altijd een vreselijke hekel aan, omdat ik zelf het gevaar wel voel. Het is niet goed voor een mens. Ik kan het ook niet hebben, dus u ook niet. En toch is het mijn plicht. Ik spreek vanaf deze plaats ook die vier werksters toe, hoor. En die hebben lief en leed. En die hebben veel meegemaakt. Alles meegedragen. En daar heb ik toch dit jaar erg veel gemak van gehad. Ik hoop dat dat dan zomaar blijven mag. En verder de hele gemeente. Ach ja, u hoeft geen werkster te zijn, of wat ook, om lief en leed te dragen, kun je toch wel doen. En wat dat betreft geloof ik dat in de gemeente nog meer zijn, hoor, die dat hebben gedaan. Al weet ik dat nou niet zo, maar dat hoef ik ook niet te weten. Maar er waren toch hier en daar nog wel zucht, dus dat geloof ik zeker. En daar hebben we de kracht ook wel eens van mogen ondervinden. Ik hoop dat de Heer mij en mevrouw en mijn kinderen, het hele gezin, maar weinig op uw hart mag binden. Want dat hebben we toch al nodig, dat weet u wel. En als het van ons vandaan moet komen, dan weet ik wel, je kan geen gebedje maken, je kunt er niet inkomen, je kan niks. En toch is het de moeite waard om het te proberen. En dat kon het wel eens meevallen. Gedenk ons dan, allen die bidden heb geleerd. Gedenk ons gedurig in uw voorbeden. En om naar het schriftgedeelte toe te gaan, wat we samen wensen te overdenken. Ik heb nu vanavond niet zulke optochtelijke of vertroostende, ja toch wel, maar misschien anders dan u denkt. Ik heb hier zo'n blijmoedig woord voor u. Ik ben er zelf wel een beetje mee bezet geweest. Ik dacht, dat is toch geen stof voor oudejaarsavond. Er heeft de mens behoefte om er eens uitgeteeld te worden. Ik ben ook mijn eigen baas niet. Het wordt donker op aarde. En daarom hebben we zeer bijzonder nodig, zoals ik reeds zei, dat we leren bidden voor en met elkander. Hard nodig. En wat nu eigenlijk gaande is op de wereld, ik wens u een tijdsbeeld te geven uit het woord van God, dat tenslotte onbedriegelijk is en dat ons alleen maar zeggen kan wat er geschiet en hoe het eruit ziet op de wereld. Wel nu, ik had gedacht een gedeelte uit Openbaringen 11 met u te behandelen en morgenochtend, als de Heere wil, het vervolg. Het eerste gedeelte is u voorgelezen. Degenen die de Bijbel lezen tweemaal hebben gevolgd, weten, wij zitten nu in het 11e hoofdstuk, midden in de periode van de bazuinen, nietwaar? De eerste periode was die van de kandelaren, daar wordt de kerken gods ingetekend, de zeven gemeenten, hoe ze zich openbaren in deze laatste bedeling. Dan krijgen we het tijdperk van de zegelen, het tijdperk. Het zijn geen tijdperken na elkander, nietwaar? Dat weet u ook nog wel. Dus probeer dat vast te houden. Die lopen allemaal evenwijdig. Wat de zegelen betreft, dat zijn de louteringsbeproevingen voor de kerk. Oordelen en gerichten, maar tot loutering voor de kerk. En daarna het laatste zegel, dat liep uit in zeven bazuinen. En die bazuinen zijn de oordelen Gods over de wereld. Maar met dit onderscheid dat die bazuinen een machtige, een geweldige, maar ook een laatste oproep doen tot bekering. Nu zijn er zes bazuinen geslagen. En er zijn allerhande plagen en allerhande smarten en vreselijke dingen zijn er uitgegoten uit Gods toren over een wereld die tegen God volhoudt en die zich niet bekeren wil, ondanks alles wat er gebeurt. En dan krijgen we nu even een kort, voordat de laatste bazuin komt, een kort intermezzo, en dat is namelijk hoofdstuk 11. Hoe is het met de kerk in die termijn waarin de bazuinen, de oordelen en de gerechten over de wereld gaan? Hoe staat er met de kerk bij? De kerk wordt nog eenmaal aangegord om getuigenis af te leggen van het woord Gods. Dus de Heere giet niet alleen zijn gramschap uit en slaat de mensen niet met allerlei ziekten alleen en allerlei pestilentie en verderf en dood en ondergang en verwoesting en aardbevingen. Maar ook te midden van het alles, nog eenmaal met geweld, zal dat evangelie doordringen. Een laatste oproep, ook door het woord, tot waarachtige bekering. Het is eigenlijk de uitwerking van wat in hoofdstuk 10 is geschreven. Daar wordt van een boekje gesproken, dat is het eeuwige evangelie. En dat boekje, dat werd aan Johannes gegeven. Johannes moest erom vragen, dus hij gaat naar de engel toe en zegt, geef mij dat boekje. En hij moest het opeten. En toen hij het op had, was het zoet in zijn mond, maar bitter in de buik. Dat is altijd zo met het evangelie. Als het ontvangen wordt, is het toch zo zoet. Maar oh, als het op de beoefening op aankomt, dan valt dat niet mee. Dan wordt het oh zo bitter van binnen. Maar zo is het niet alleen persoonlijk in het bevindelijke leven, maar zo is het ook in het groot. En nu in hoofdstuk 11 komt de uitwerking. Johannes niet alleen, maar de hele kerk zal dan dat woord Gods krijgen. Niet alleen persoonlijk voor de rijkanden van te genieten of te leren of wat ook. Maar om getuige te zijn. Dus nu komt de uitwerking in Gods kerk. Hoe zal Gods kerk, te midden van die geweldige, spannende tijdsomstandigheden en die benauwdheden, hoe is de kerk dan? Hoe openbaart zich de kerk? De twee getuigen. Maar voordat de kerk met dat getuigenis begint, want nu waar, als de kerk gaat getuigen, nee, dan moet je ook wat rekenen. Als de kerk zijn mond houdt en alles goed vindt en meelacht, niks, geen last. Maar nu gaat de kerk getuigen. De kerk gaat optornen tegen die hele stroom van wereld en heidendom en antichrist en cultuur. En dat heeft de Heer gelukkig voorzien. En daarom gaat de Heer eerst wat meten. Mij werd een rietstok gegeven, een meetmoeder gelijk. En de engel stond en zeide: sta op en meet de tempel Gods en het altaar en degene die daarin aanbidden. En laat het voor of uit dat van buiten de tempel is en meet dat niet, want het is de heidenen gegeven. En ze zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. Het heiligdom des Heeren, dus dat is het heerlijkste van het heerlijke, waar God woont. En daaromheen heb je de voorhof en dan krijg je de grote stad, Jeruzalem, de heilige stad. En nu moet gemeten worden. Wat moet gemeten worden? Enkel maar het heiligdom. Meten wil zeggen afschutten. De Heer zegt, dat is van mij. Dat trek ik mijn kring om en de rest laat ik los, want dat heeft voor mij geen waarde. Maar wat gemeten is, daar sta ik voor in. En daar komt niemand aan het team. Waar daar zijn vingers aan te slaan, die krijgt maar bij te doen. Dus de Heer zegt, meet het heiligdom. Met het altaar. En degene die daarin aanbidden. Wat voor altaar? Wat voor altaar stond er in het heiligdom? Het brandofferaltaar? Nee, dat stond in de voorhof. En dat gaat er ook straks aan. Maar het reukofferaltaar, dat stond in het heiligdom. De kerk van het Nieuwe Testament heeft geen verzoening meer nodig, want die is verzoend. Door de voldoening van op Golgotha. Dus de brandofferaltaar, dat mag van mijn part, zegt de Heer, wel wegblijven. Dat staat ook in de voorhof. Dat wordt er helemaal niet bij. Want één offerande, Christus Jezus, die een eeuwigheid volmaakt heeft degene die geheiligd worden. De kerk van het Nieuwe Testament leeft uit de aangebrachte verzoening die geschikt heeft eenmaal toen hij zijn ziel gaf tot een rantsoen van de zonde van zijn volk. Maar hoe wordt de Nieuwe Testamentische kerk dan wel getekend? Wel, die wordt getekend in het reukofferaltaar. De kerk die uit de verzoening in Christus leeft, die wordt Goden een levende offerande. Het reukwerk der gebeden, het reukwerk van de zelfovergave in de dienst des Heeren. En dat staat in het heiligdom. Nu zegt de Heer, meet nu het heiligdom en dat reukaltaar en degene die daarin aanbidden hoort, als vrucht daarvan, dat is het. Maar de rechte voorhof, daar staat een brandofferaltaar. En in die voorhof, daar is veel godsdienst, daar lopen veel vrome mensen, daar heb je priesters en levieten, en daar heb je offeranden en er worden vele vrome daden verricht en vele goede dingen gebeuren daar. De Heer zegt, nee, meet dat niet, want dat is waardeloos voor mijn koninkrijk. Alleen, dat heeft het voor mijn recht, valt eraf. Wat is nou die rest? Dat voorhof stond al helemaal in contact, hoor, weet u wel, met het heiligdom, zeker. Het voorhof, dat lag er vlakbij. Er was eigenlijk nog een grote omheining om heiligdom plus voorhof. Dus in de voorhof worden getekend, ja, het is een scherp woord, maar de halfslachtigen, die God wat en wereld wat. Die wel hun godsdienst bedrijven, ja waarom niet, dat hoort er zo'n beetje bij, dat hoort bij je fatsoen. Dus in die voorhof, die staat wel in nauw contact met het heiligdom, maar de Heer zegt, nee, dat laat ik los. Dat zijn dus al de kerkgangers en al de gedoopten en misschien wel de avondmaalgangers en de beleidende leden en wie ook nog meer, maar allen die het waarachtig werk van de Heilige Geest als vrucht van de waarachtige bekering mis. Zijn dus natuurlijke godsdienstige mensen. Maar de Heer zegt nee, die moet je niet meten. Alleen degenen in het heiligdom die daaraan bidden, die door de waarachtige verdiening des Heilige Geestes kinderen Gods geworden zijn. Door hard verdienende genade. De voorhof, die wordt er buiten gelaten. En als het dan geschied is, als dan die meting heeft plaats gehad, nou, laat nou maar komen wat komt. En dan komt het, daar komt een golf. Eerst de heidenen, die komen aan golven. Maar die voorhof, die zo'n beetje op de wip zit, dan is godsdienstig en dan is een beetje wereld, die houdt het tenslotte niet vol, niet waar. Dus die valt aan de kant van de heidenen. Heidenen, de wereld, plus de voorhof mensen. Dat wordt één grote stormloop tegen dat heiligdom, wat de Heer gemeten heeft. En ze lopen zich toch zo gruwelijk te pletter. Dat is verschrikkelijk. Het is in een ogenblik gebeurd. Maar de voorhof mensen, de mensen van de uitwendige godsdienst, de naamchristen, de praatchristen, de gewoontechristen, de opvoedingschristen. Als het erop aankomt, als de scheiding valt, dan valt hij aan de andere kant. Dus wat zie je nou gebeuren? De wereld, die vertreedt, en het heidendom, dat is de wereld, die vertreedt de voorhof. Zij zullen de heilige stad, ja, zelfs Jeruzalem, de heilige stad, die wordt vertreden en de voorhof. Dat blijft erover van het humanistische christendom. Alleen wat gemeten is, maar de rest, dat valt allemaal af. Dat wil dus zeggen dat we in een tijd leven dat het heidendom, dat is de wereld met zijn heidense gebruiken, de voorhof gaat bezetten. De kerk dus in haar uitwendige openbaring binnenbrengt, zeer eenvoudig, de heidenen met hun heidense gewoonten, hun heidense gebruiken, hun heidense sfeer, hun heidense praktijken. Dat is dus de wereld. Dus de wereldse gewoontes en de wereldse principia en de wereldse instelling en alles wat van de wereld is, dat komt als een machtige golf de kerk in, het voorhof in. En dat golft straks aan, dat klotst aan op het heiligdom, om dat ook ondersteboven te krijgen. Maar dan grijpt de Heer in. Maar al het andere, dat gaat mee. En nu zijn er twee getuigen. Daar wordt de kerk in getekend. Twee getuigen. Namelijk mond en hart. Belijdenis en leven. Die horen bij elkaar. Die twee getuigen, dat is dus de kerk in haar tweeënlei functie. Het ene kind des Heeren heeft meer genade gekregen om te spreken. En het andere kind van God heeft meer genade om niet te spreken, maar om het naar buiten te openbaren in handel en handel. Die twee horen bij elkaar. Waar het inwendig is, is ook het uitwendig. Dus de tweede functie van de kerk. Het woord uitdragen, maar ook onze naaste stichter en voor Christus winnen. Nou staat die kerk, die is daar in de voorhof. En die werpt nog een dam op en die waarschuwt en die vermaalt en die bestraft de zonde. En die twee getuigen, dus die kerk, die zegt, maar zo gaat het niet, je moet God bekeerd worden. En daarom, je moet God ontmoeten, niet waar, hoe het gewoon toe gaat, dat weet je. Als de kerk op zijn plaats is, dan kan de kerk er niet van zwijgen, dan roept ze de wereld toe, we reizen naar de eeuwigheid. Je moet eenmaal sterven en God ontmoeten. En die twee getuigen, dat zijn toch een paar wonderlijke mens, moet je eens lezen wat er zoal gebeurt. En het zal mijn twee getuigen macht geven. Zij zullen profeteren 1260 dagen. 1260 dagen, dat is de termijn tussen de geboorte van Christus, of liever zijn hemelvaart en zijn wederkomst. Dus dat is de tijd van het Nieuwe Testament, ook al 1000 jaar genoemd. Er zijn nog andere tijdrekeningen voor, maar in wezen betekent dat hetzelfde. Dus die twee getuigen die zullen 1260 dagen hun arbeid verrichten. Te midden van die aankomende stroom. Het zijn maar twee getuigen. Met zakken bekleed. Het zijn boeteprediker's. Ze kunnen niet mee met de tijd. Ze tornen er tegenop met het zwaard van Gods woord. En die tegentuigen die letten niet op, op winst of zo. Ze zeggen niet, we houden maar op, want het wordt toch weer erger in plaats van beter. Gemeente, als het er ook bij horen mag, bij die twee getuigen. Nou ja, dan heb ik ook verder niks af te vragen wat het resultaat zijn zal. Als ik daar de jongens en de meisjes wel eens bestraf en wel eens vermaan. Goed, al horen ze niet. Ja, dat is voor mij niet erg. Dat is alleen voor henzelf maar heel erg. Daar ben ik vrij van. En dan wordt het nou duizendmaal erger. En als je juist het tegendeel van je vermaningen in de vrucht. Geeft niet, God regeert. En de Heer doet wat hoor met dat woord. Die voorhof is de oefenschool van de antichrist. Die voorhof, dat zou je niet zeggen, hè? Met al die godsdienstige, uitwendige, kerkelijke mensen. Maar op dat terrein komt straks plotseling de antichrist. Het beest uit de afgrond opduiken. En nu hebben juist die kerkelijke, kerkgaande mensen die komst van dat beest uit de afgrond voorbereid. Juist door hun wereldse geest en wereldse sfeer. Weet je wie de schuld zijn dat straks het beest opduikt in die voorhof? Weet je wie daar de schuld van zijn? De schuld daarvan is ons jonge volk. Die daar in de voorhof een godsdienst van halfslachtigheid spelen. En ze heulen mee met de wereld. En ze heulen mee met de theorieën van het ongeloof. En ze praten mee met een godlogenaar. En als daar iemand twijfelt, twijfelen ze ook. Dat is zo laf. En dat is zo erg. En dat is zo goddeloos. En dat is zo moordend voor de kerk van Christus. Het is het toppengeslacht dat breekt de ruggengraat van Gods kerk. Jullie zijn de toekomst van de kerk. Het fundament waar straks de kerk op gebouwd moet worden. En dat is maar, waarom mag dit niet? En waarom de bioscopen zitten er winnen? Hier, we zijn toch in de moderne tijd. En al dat ouderwetse gedoe, het lusten we niet meer. Hier waren we leven in 1958. Nou goed, goed, leef dan. Jullie leven op de voorhof. Je komt een keer in de kerk. Een slaapmiddel zeker voor je conscientie. Jullie bereiden de komst voor van de antichrist. Kies even wie gedienen zult voor het laatst. Want het zal zo niet blijven. Maar als het allemaal niet helpt, nou dan laat ik u los. En dan zeg ik, ga je gang. En dan zullen we wel een keer zien of het woord van God waar is, ja of nee. Die twee getuigen daar in de voorhof, die slaan toch wel een gek figuur. Dat begrijp u wel. En ja, dat is zo in onze dagen. Bij het opkomende geslacht dat zo heerlijk leeft, niet waar? Dat kostelijke leven van tegenwoordig. Met duizenderlei gelegenheden om je te amuseren. Als je daar twee getuigen tussenin zet. Die zeggen, jongens en meisjes, je moet tot God bekeerd worden. En zo gaat het niet, zou je knieën buigen. Nee, dat past niet, hè? Dat vloekt en dat botst. Waarom botst dat? Wel, omdat die twee getuigen altijd zo'n akelige raam zijn. En die doen een greep van in je gemoed. En dan wil je dat afschudden, want je wil niet in je onrust gezet worden. En je wou dat die twee getuigen maar zwegen. Want dan wordt de mens pas bitter. Als de kracht van het woord van God in zijn ogenblik in zijn conscientie komt, dan komt er iets zo boosaardigs in zijn hart, want er is één van twee. Of ik moet het verliezen, of doorgaan. Nou, en als God het niet doet, verlies je het nooit. Nooit. Maar dan ga je door. En dan komt er een innerlijk verzet tegen die twee getuigen. Tegen het getuigenis van de kerken Gods. En dan denk je, die akelige lui, zou dat ze dood waren. Er stond laatst een berichtje. Van die zogenaamde pietisten, er is nog een volkje hier in Nederland. En dat spreekt van oog en nacht. Je moest dat gekeupel met twee paarden uit elkaar trekken. Maar direct voor van God. Want ze houden de cultuur tegen en ze zijn altijd maar aan het vermanen, altijd maar waarschuwen. Ze zijn te somber om te leven. Er kan geen lach meer van haar gezicht af. Je moest ze met een stel paarden uit elkaar scheuren. Ja, dat snap ik best. Ze zijn de raam. En de kracht van het woord van God, zo moet je dat zien, dat verhindert nog de doorbraak van de zonde. Maar die komt wel. Want luisteren doe je toch niet. Dus het gaat toch wel door naar Gods enige raad. Ten slotte moet de zonde zijn toppunt bereiken. En des te heerlijker zal Gods overwinning zijn. En te vreselijker je eeuwige verdoemenis, daar loopt het op uit. Dus God regeert gelukkig. En wij zien hoe het gaat, hier hebben we de Bijbel. En daar leggen we ons stil bij neer. En als de vermaningen niet helpen, u gaat toch door, goed. Dan ligt het voor uw rekening. Moet je zelf weten, je zult ook het einde wel uw eigen pak moeten dragen. En dan zult je ook aan al die vermaningen, ook van vanavond, een keer terugdenken. Daar krijg je een eeuwige tijd voor, als te laat is. Maar dan zal er geen tijd meer wezen. Geen uitstand meer, geen bekering meer. Dan krijg je die verdiende loon. Ten tweede, vallen die getuigen zo op, omdat ze worden gevoed met de olie uit de twee olijfbomen. Die getuigen, waarom doen ze dat de boel zo dwars zitten? Waarom? Omdat ze beter zijn. Ik denk aan die oude Hendrik Last uit Genemuiden. Die zei eens een keer, jongens, als ik jullie tegen jullie zeg, ga niet naar het voetbalveld, dan doe ik dat niet omdat ik bij mezelf denk, ik ben beter dan jullie. Zeg maar, oh, als je weten mag hoe zoet en hoe al vervullend de dienst des Heeren is, dan zeg ik, ik ben er niks te goed voor, maar ik heb er geen zin in, het lust me niet. Ik hou niet van dat soort vermaak, ik heb maar één vermaak. Dat is om in Gods gemeenschappen te verluchtigen. En daarom zeg ik, dat gun ik jullie. Ja, zo is het toch. Die twee getuigen, die worden volgegoten met de Heilige Geest, dat is de olie. En die kunnen niet anders, die bestraffen niet om erboven te staan. En om te zeggen, jullie zijn godloos en wij zijn bekeerd. Wel, nee, maar tenslotte nog uit de gunning. Het gaat ook om de Heere Gods. En als God de zonde haat, dan haten zij de zonde ook. In hun eigen hart, maar ook naar buiten. En ze kunnen de zonde niet toezien zonder ze te bestraffen. Dan doen ze God tekort. Dus die twee getuigen, die bestraffen en die vermanen. En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan en zal hun vijanden verslinden. En zo iemand hen wil beschadigen, die moet al zo gedood worden. Ze hebben macht de hemel te sluiten, omdat geen regen regen in de dagen hun profiteren. Ze hebben macht over de wateren, om die in bloed te verkeren. En de aarde te slaan met allerlei plagen, zo menigmaal als ze zullen winnen. Ik denk, we moeten maar kort zijn. De oude dominee Roelofs was zo zachtmoedig en zo teer als een schaap. En het is een keer gebeurd op catechisatie dat een paar van die Belhamers, drie jongens, en die staken de boel aan. De belofte vermaande, jongens, wees stil, luister naar me. Maar het vuur laaide op en de nijd en de vijandschap groeide. En het lange werd gezegd, jongens, willen jullie nou naar me luisteren en niet meer doen, hoor. En voor de derde keer, toen zei hij, jongens, nou waarschuw ik je niet meer, als je nou nog doorgaat, dan zal het ergste gebeuren wat er gebeuren kan. Maar wat is dat dan? Oh, is het dan ga ik een gebedje doen en dan moet je oppassen. Dat gebeurt ook. Ze begonnen zo te spotten, toen zei hij, jongens, ze zal even bidden. En hij heeft alles wat voor de Heer neergelegd. Maar dat is slecht uitgekomen. Eén kwam er helemaal niet meer thuis. En de andere twee zijn in zeer korte tijd uit het leven overgegaan in de eeuwigheid. Zeer kennelijk. Oppassen als je het gebed van de kerk tegenkrijgt. Hier staat in het woord van God getekend. Ze hebben macht om de hemel te sluiten. En ze hebben macht om allerlei plagen te doen komen uit de troon van God over deze gevloekte wereld. Hoe lang zuchten de zielen voor het altaar? Reed gij, rechtvaardige rechter, ons bloed niet van degene die op de aarde woont. En hier deze getuigen ook. Ach, de Gods kinderen kunnen veel hebben, omdat ze een weinig zelfkennis mogen beoefenen. En daarom laten ze ook wel eens wat over de kant gaan, maar jong geslacht, wees gewaarschuwd hoor. Het kan zo ver gaan dat de Heer daar een scheidslijn tussen trekt en dat gebed wordt afgesneden, nee erger. Het kan zijn dat een vader of een moeder tegen hun kinderen gaan inbidden, omdat tenslotte de Heere Gods ze hoger weegt dan jullie zaligheid. Maar denk erom dat dan de band doorgesneden is. En dan zullen rare dingen gebeuren. Dan gaat de Heer jullie loslaten. En wat daar het einde van wezen zal. Nu, daar komt die hele vloedgolf. Van heidendom plus halfslachtige christelijke mensen, humanisten en goede mensen. En allerlei soort. En ze stormen aan. En die twee getuigen die moeten zwijgen. Dat nemen ze niet langer. Maar ja. Ten slotte is er In die voorhofsgodsdienst nog enige verdraagzaamheid. De kerkgangers van elke week. En vooral onze jonge mensen die onder de vermaningen zitten van een vader of een moeder. Die spotten met de tranen, spotten met hun gebeden, spotten met hun bevinding. Nou, tenslotte duld je het nog. Maar in je hart, als straks nou plotseling de antichrist opduikt, dan valt je aan zijn kant. En dan help je straks je eigen vader en je eigen moeder en je eigen dominee en je eigen ouderlingen. En je helpt al Gods volk uit de weg ruimen. Want tenslotte zeg je, nou ben ik het toch een keer zat. Nou wil ik ook wel eens leven. Ik heb altijd onder die druk moeten zitten. Ik wil een druk. Nou, die kans krijg je, wacht maar. Die komt, die stem die moet slijven van die tegenduik. Eerder van de wereld niet dartelen en niet zich uitleven. Nou goed, die stem, de Heer, die geeft hier je zin. Die stem die zal straks zwijgen. En dat geschiet zo. En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun krijg aandoen. En het zal hen overwinnen en zal hen doden. Daar komt plotseling het beest uit de afgrond. Onder de toelating Gods, hij wordt ontbonden. En hij neemt zelf actief deel aan de laatste aanval. En dan die kerk die verzwakt is, de ruggengraat gebroken, de verraders binnen de muren. En onder de toelating Gods, hoe kan dat? Hoe is mogelijk? Waarom laat de Heer dat toe? Ja, de vorst des levens, Jezus Christus, de waarachtige God en het eeuwige leven. Die wordt de dood ingedreven. Hoe kan dat? Waarom laat de Heer dat toe? Waarom? De koning der koningen, de Heer der heren. Hij wordt gebonden als een slaaf en weggevoerd voor Pilatus en bespogen en bespot en met een stok op zijn gezicht geslagen. Ja, de discipelen begrepen dat ook niet. En Gods kerk heeft er nog licht voor nodig om dat te begrijpen. En zo de koning, zo de kerk. En maar dat is niet ter vernietiging of tot verderfenis of tot een verlies. Nee, dat is juist tot overwinning. Want de overwinning van de Heer Jezus Christus lag juist op Golgotha. En de overwinning van de kerk ligt in haar ondergang. De kerk gaat onder, hoor. Werkelijk. We krijgen straks een tijd dat die twee getuigen dood op de straat ligt. Het is afgelopen. Lees maar, het beest komt op en doet hun krijg aan en alles werkt mee. En uw godsdienstige mensen werkt mee. Je valt aan de zijde van het beest, want één van twee. Je valt aan de zijde Gods of je valt aan de zijde van het beest. Er is geen tussenweg. De voorhof doet mee met heel zijn godsdienst. En de heiligen doen mee onder aanvoering van het beest. Hoe zich dat openbaren zal, dat weet ik niet. Wie zal dat wel weten? Maar dat zullen we wel weten en zien als het zover is. En doet hun krijg aan en het zal hen overwinnen en zal hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat een grote stad die geestelijk genoemd wordt Sodoma en Egypte. Al waar ook onze Heer gekruisigd is. Die twee lichamen die liggen daar. Dat wil zeggen, er komt een einde aan, niet aan het volk van God hier op de wereld. Nee, maar aan de functie van de kerk. Namelijk het openbaar getuigen en in het openbaar zijn leven uitleven. Tot de getuigenis Gode. En tot bestraffing van de wereld. Daar komt een keer een eind aan. Dus aan de organisatorische werking van de kerk naar buiten. Op het ogenblik is het nog zo dat de kerk nog een werking hebben mag. Dat het woord nog uitgaat. Tot onder het heidenvolk toe. En dat Gods volk nog hier en daar op de wereld een voorbeeld wezen mag. Tot een getuigenis tegen de aangroeiende wereld. En de wereldgelijkvormigheid. En de anti-godsdienst. En alles wat zich opmaakt. Er komt straks een tijd dat de monden gesloten zullen zijn. Dus die werking naar buiten. Er zullen kinderen God zijn. Maar die zullen geen openbare godsdienstoefening meer kunnen uitoefenen. Die zullen geen eigen dagblad of wat ook meer hebben. Die zullen geen organen meer hebben. Ze zullen hier en daar in een spelonk en een krot. En het verborgen en stilletjes in de huizen en de kamers. En in de grotten der aarde misschien samenkomen zoals meer geweest is. Want wat we nu bespreken is natuurlijk uitgestreken over die grote termijn van hemelvaart tot wederkomst. En je ziet het telkens weer opnieuw wat we hier bespreken. Maar dat neemt een hevigheid toe. Telkens opnieuw wordt plaatselijk. Het is in Frankrijk gebeurd dat het woord van God niet meer werd gehoord. Het is in de dagen van de inquisitie gebeurd, bijna gebeurd dat. Het was afgelopen met de reformatie. Het is daar eens gebeurd, ook bij Rusland op het ogenblik is er geen openbaring meer van de kerk naar buiten. Maar dan gaat het in het groot. Dan gaat het over de hele wereld, die grote wereldstad. Sodoma en Egypte. Sodoma, de verleiding, de wulpsheid, de zedeloosheid. En Egypte, de ijzeren vuist. Die twee komen altijd bij elkaar. Al waar onze Heer gekruisigd is. Niet alleen in die grote wereldstad. Liggen de twee lichamen. Dus die tijd die komt, dat gij uw zin krijgt. Nou zijn ze zo blij. Zo blij. Ze zeggen, ziezo, nu kunnen we gaan leven. Nu is de druk weg en nu is dat woord van God zogenaamd, die Bijbel niks meer mee te maken. En nu kunnen we zondags ook gaan genieten. En nu staat de bioscoop voor ons open. En nu kunnen we van al de genoten van dit leven plukken. En je kunt je overgeven aan dronkenschap. En nee, weet u hoe dat leven van de wereld, dat leven dus van de antichrist. Weet je hoe dat met één woord getekend worden kan? En ik hoop dat het vooral in de harten van ons jongens en meisjes als een donderslag naar binnen gaat. Dat is de verheerlijking van het lichaam. Dat is de godsdienst van het lichaam. Denk aan de Olympiade. De wereld die is nu al bezet met de zogenaamde lichaamscultus. Die Olympiade, die opening, dat is een rituele godsdienstige plechtigheid. Met de fakkel, weet je wel. Dat is de godsdienst van de wereld. Het gaat enkel om het lichamelijk. Daar voert uit voort lichaamscultuur. De wereld is bezet door een sportmanie. Of zien we het niet? Bezet. De wereld is gek als er tegen een voetbal wordt getrapt. Dan zijn ze gewoon gek. De wereld staat op zijn kop. Met allerlei sportuitslagen. Hoor, luister maar eens naar je radio. Het is of die wereld krankzinnig geworden is. Sport en dans en rumoer en herrie en een tumult. En wat er allemaal niet bij komt, lichaamsverzorging. Zo God ons schiep is niet goed. De natuur, die doet het niet goed. Van top tot teen besmeurd, geverfd, de nagels van de tenen gelakt, van de vingers geverfd, lippen, wenkbrauw enzovoort. Ga maar door, poets je maar op, jongenslag. Lichaamsgodsdienst, lichaamscultuur. En de Heere zegt, weet je niet dat uw lichamen tempelen des Heiligen Geestes zijn? Dan heb je de voorhofsgodsdienst, waar net geen waarachtig werk van de Heilige Geest bij is. En dan heb je de cultuur van de wereld. En dan dat geslacht zegt, wij moeten ook eens een keer leven. Altijd maar dit mag niet en dat mag niet. En als we het in die geest zien, wil je vragen, een wandelklok, wat zit er nou voor kwaad in? Oh nee? Nu op zichzelf, nee, natuurlijk nooit geen kwaad. Kwaad zit in je hart, dat weet ik ook wel. Maar je moet die openbaringen van sport en spel en lichaamscultuur, moet geen dat licht zien, dat zegt Gods woord. En de pas in de rij, wat er ook naartoe? Dan moet ik onze kinderen waarschuwen. Dat is een goddeloze bende. In één woord. Dat hoor je niet. Dat is voorhofsgodsdienst. Daar kun je met alles mee. Maar die gaat er al. De Heer zegt, nee, het heiligdom. Maar het voorhof, geef dat maar over. Dat laat ik los. Dat heeft geen waarde voor mijn koninkrijk. Als je dan op dat voorhof verkeert op het ogenblik nog. En je kunt met alles mee doen. Wereldgezelschap. Wereldse gesprekken. Nee, ik zal het nog erger zeggen. Lichaamsverheerlijking. Het is zomaar een aanwijzing. Het eind van het negende hoofdstuk. Ze hebben zich niet bekeerd, ondanks al die bazuinen niet, ze hebben zich niet bekeerd van hun doodslagen, van hun venijngeven, nog van hun hoererij, nog van hun dieverijen. Dan moet je eens opletten. Ze hebben zich niet bekeerd van hun venijngevingen, doodslagen, dieverijen. En er staat er één enkelvoud tussen. Hoererij. Er staat niet hoererijen. Nee, hoererij. En wat wil dat nou zeggen? Ach, dat wil zeggen, gemeente, dat het even door, maar hoe langer, hoe meer. Altijd precies maar hetzelfde is, want in de hoererij is het altijd maar precies om dat ene stomme en zuiver lichamelijke te doen. En er komt niks van intelligentie bij. En bij sport en spel zou er nog wat ook. Die waren puzzels en repels en wat wil je dit of dat. Hoererij, zegt Gods woord. Altijd, altijd door de eeuwen, door week in, week uit, altijd hetzelfde. Dat er mensen beter wordt. En ze hebben zich niet bekeerd. Ook die van een hoererij. Is dat soms wat iets wat tot ons spreekt in onze dagen? Vaders en moeders, luisteren jullie de gesprekken van je kinderen wel eens af? Dat zou soms ook je haren te bergen reizen. Zedeloosheid. Al wat liederlijk is. En waar je dan zeg je, ja, dat komt regelrecht zo uit de hel. Want dat kan niet erger. Wat er omgaat. Naar het woord van God. Nu. Vandaag wel. En dat ben je toen. Dat is met geen pen te beschrijven. En ik hoop als ik die dingen neerleg. Dat God ze gebruiken. En dat hij uw ogen een keer openen. En dat hij u van de voorhof brengt in dat bergste heiligdom. Door waarachtige bekering hadden wij verloren. Want het gaat met de kerk. Kijk, die oordelen die brachten geen bekering aan, die bazuinen. Die brachten die enkel maar verdoemenis en ondergang. Nee, maar de Heer krijgt haast. En in die bazuinen ligt een oproep tot bekering. Ze hebben zich niet bekeerd, dat geldt van de grote massa. Maar hier en daar... Een uitzondering, God zij dank. Hier en daar wordt er nog wel een door die bazuinen gelokt en gedrongen. En die wel zegt hem heen en uit. En die wel een ogenblik in de keuze komt en zegt, Heer, ik wil er niks meer mee te doen hebben. Die zijn ogen geopend worden voor de vuilheid en de goddeloosheid en de zeteloosheid en de antichristelijke levensstijl. En die van de hele cultuur niks meer hebben moet. Is de cultuur dan zonde? Is de cultuur zelf antichristelijk? Nee. Want de duivel legt beslag op de cultuur. Daar hoef ik morgen meer van te zeggen. En ons ongeslacht, dat is op en top werelds. Dat is werelds in zijn gedachten, werelds in zijn gesprekken, werelds in zijn gebruiken, werelds in zijn ideeën. Ons ongeslacht, niet de moed om nee te zeggen. En dat zeg ik meermaal. Misschien mag er één of twee of drie zijn die toch nog een keer onder de kracht van dat woord bezwijken. En zeggen, wat er ook gebeurt, maar nou is het afgelopen. Ik doe vanavond nog een oproep. Zijn er ook nog nette jongens en meisjes in ons midden? En ook wat opgroeiende jongelui, ja? Nou, wacht er anders een keer op. Hier heb je voor de zoveelste maal Gods woord. En nu weet ik wel, ach, straks dan, als je met elkaar weer op straat loopt, dan kun je hoogstens eens spotten met die geweldige ernst van die dominee. Die warmt dat volle leven en dat bruisende leven, dat grijp je weer. En je zit straks toch weer hier en daar waar je die wezen mag. Nou, ik zeg toch, ga je gang, daar doe je mij geen pijn mee. Alleen, ik zou ter wille van je eeuwige zaligheid toch willen dat anders was. Maar goed, als je door wil gaan, jongens en meisjes, ga door. Ik heb het je gezegd, en meer kan ik niet doen. De twee getuigen, die hebben alleen maar te zeggen. Die kunnen zelf die mensen niet bekeren. En ze hebben zich niet bekeerd. Nog door te klappen, nog door een tranen van een vader of moeder, nog door een gebed, nog door een zachte vermaning of een lief woord. Goed. Maar dan komt het eind, want de laatste bazuin komt. En als de bazuinen hebben geslagen, dan komen tenslotte de schalen, weet je wel? En dat is het eind. De engel zwoer bij die leeft in alle eeuwigheid. Er zal geen tijd, dat is geen uitstel meer zijn. Nog één keer de bazuin voor het laatst. En dan gaat even de schalen uitgieten. Hun dode lichamen zullen liggen op de straat. En blij dat ze waren, ze zonder elkaar geschenken lezen. En hieven vreugdegezangen en zie zo, eindelijk zijn we van die last af. En toen begon het. Toen was het zo gauw gebeurd. De rollen keerden plotseling om. God greep in. En het einde kwam. En grote angst en schrik, ze werden bleek van de ontzetting die hem plotseling overviel. Er op een morgen over te spreken. Ik heb u getracht een tijdsbeeld uit het woord van God u toe te lichten. Ik hoop niet dat u mij verwijt dat het zo somber is. Want de waarheid die kan niet somber zijn. Het is waar of het is niet waar, één van twee. En God geven dat de bazuin van dat evangelie nog in onze oren klinken tot op de laatste avond. Wat er volgend jaar gebeuren zal. Het gaat hard hoor tegenwoordig. Hebben we straks nog een keer oud en nieuw met elkaar hier? Nou, ik geef u die garantie niet wat we nu mee zullen gaan maken. Het gaat zo hard dat je op alles berekend kunt zijn. En daarom voor de laatste maal. 1958. Straks slaat de klok om 12 uur. Het breekt ons de voorbijgang. Maar de Heer zegt, ziet, ik maak alle dingen nieuw. Ach, aan welke kant valt ge nu? Toe hoort dus allemaal, hoor, ook onze jonge mensen. Als er een spotter en een criticus naar je toe komt en je zegt, geloof jij dat die Bijbel de waarheid is? Gloei je dan? Van hippige verontwaardiging? Of ga je ermee smuilen? En zo, ja, ik weet ook nog of het allemaal wel waar is. Hè? Aan welke kant sta je? Sta je aan de zijde van het heiligdom? Of sta je aan de zijde van de beek? Nou goed, maak dat alles voor jezelf uit. En als je nou de moed niet hebt om als het woord van God aan te tasten, waar de kerk van Gods bij geleefd heeft en bij gestorven is. En dat woord van God dat nog altijd het innerlijk vermaak en de kracht is van allen die de Heer feest. En omdat je er zelf niks van weet en omdat je met je natuurlijke, dode, akelige, blinde verstand meent dat je ook wat te zeggen hebt. En je oordeel velt over dat goddelijk getuigenis die afdoet van de woorden van dit boek. Die een stijl wordt afgedaan uit het boek des levens. Reken erop. Je moest het geweer brengen. En je moest een degen als het ware opheffen voor de kerken gods. En je moest een verdediging opwerpen tegen de aankomende golf van het heiligdom van de wereld waar je middenin zit. Weet dat met die wereld meedoen en richt je tegen Gods volk. Nou, dat zal lukken. Dat akelige, lastige kind van God dat je het zo moeilijk maakt. En die akelige oude vrouw die je zo dikwijls verwaarschuwt. En die akelige ouderling of die dominee die je wel eens geprikt heeft. Nou, straks zwijgen, zo, dan krijg je zin. Dan mag je leven, zo je wil. Dan mag je over die concertje heen gaan. En dan mag je over de doperevigheid niet meer denken. En dan kun je echt dartel zijn en je uitleven, zo je wil. Nou. En dan zullen we zien wat er gebeurt. Je hebt vanavond de tijd nog. God geeft je nog de kans om nog om te keren. Om nog de zijde van de Heer te kiezen. En onvoorwaardelijk aan de zijde van zijn volk te vallen. Leef met zijn volk mee en sterf met dat volk dat ze een betere positie hebben. En zie nou zo gauw mogelijk, voordat er geen tijd meer zijn zal. Zie nou zo gauw mogelijk dat je in het heiligdom komt. Wees niet te hoogmoedig en wees niet te trots om heel eenvoudig is op je knieën te gaan zeggen, Heere, geef me alsjeblieft een nieuw hart. Doe dat eens kinderlijk en doe dat eens eenvoudig. En dan moet je niet zeggen, nee, maar dan ben ik een huichelaar. Wat een huichelaar. Ik heb in Geen Muiden jongens ontmoet. En die hielden zoveel van de voetbal. Zo hartstochtelijk. Dat ze zeiden, nee, naar categorisatie kom ik niet. Want die voetbal kan ik niet loslaten. En met dat hele gedoe in de categorisatie, dat voel ik wel, dat gaat niet goed. Je durft dan kies je de voetbal. Ja, want als ik op categorisatie kom, dan voel ik een huichelaar. En als ik die voetbal loslaat, dat moet van binnenuit komen. Je begrijpt niet hoe ze durven zeggen. Heeft het positieve gebod Gods geen waarde meer? Laat je dan maar meestromen, meevoeren door je eigen boze hart en alle goddeloosheid om te zeggen, God moet mij eerst anders maken van binnen. God moet de lust wegnemen. En dan zal het vanzelf wel gaan. Dat is een steekproef nemen met de goddelijke genade. En dat lokt het oor je uit. De Heer zegt, bekeer u tot mij. En dan zal ik tot u wederkeren. God moet eerst niet zijn, dat moet je jezelf wezen. Dus breek nou onvoorwaardelijk met alles. Je hebt de kans, of misschien morgen al niet meer. Wees toch gewaarschuwd. Doe het nu, heden, geef mij uw hart, mijn zoon en mijn dochter. En ik garandeer je uit het woord van God en uit de bevinden van al Gods volk, je zult er geen spijt van hebben. Probeer dat anders. Straks zul je God op je knieën danken en zeggen, Heer, wat ben je goed voor me geweest, dat je me niet hebt laten gaan. Uw lieve dienst heeft mij nog nooit verdroten. Amen. Ach, Heer, de tijd is zo ernstig. Ons leven is zo gevaarlijk. Doe ons het toch zien, omdat we maar niet luchthartig heen zullen dartelen over die ontzaglijke waarheden die uit uw woord tot ons komen. O God, bekeer ons en geef onze jeugd niet over aan de antichrist. Wil hij de ogen openen, hun harten door uw genade verbrijzelen en vernederen, want we kunnen beter 50 jaar lang lopen schreeuwen over de wereld en eenmaal in de gelukzaligheid ingaan, dan hier 50 jaar lopen lachen en zingen en straks het eeuwig ach en wee. Er zijn maar twee wegen. Heere, laat er nog eens kracht van uw woord uitgaan. Neem oud en jong voor uw rekening. Gij alleen kunt ons tot u bekeren, maar we zijn het zo schuldig. En als we het eens mogen doen, heere, ach, als we het eens ernstig aan zouden mogen beginnen, om te zeggen, vanaf heden zal ik een Heere zoeken en ik wil niet meer in de zonde leven, dan zou het achteraf wel eens kunnen blijken dat gij het had gedaan. Och, Heere, wil ons zomaar voegen en maar trekken door uw goddelijke almacht in het spoor van uw getuigenis, opdat we daarin dat zoet vermaak mogen hebben dat de wereld niet kent. Laat de wereld feest vieren, maar uw volk doet het ook. En ze zullen straks eeuwig doen aan de ronde tafel, als het avondmaal komt van de bruiloft des lams. Maar wee, wee, roept de engel van den hemel, al degene die zich tegen Sions koning hebben verzet. O God, bekeer ons voor het te laat is. En laat zo uw genade heersen in ons gemoed. De tijd is voorts kort en er zal straks geen tijd meer zijn. Hoor ons en verhoor ons en ga met ons deze avond, deze nacht in. Heere, bewaar ons ook deze avond voor allerlei gesprekken van de voorhof. O, die voorhof godsdienst, allerlei uitwendige dingen. Maar dat we bij de ernst van het leven ons samen met elkander mochten bepalen. En dat we zonder u niet zouden kunnen het nieuwe jaar ingaan. Wil het zelf uitwerken door de kracht uw geestes, opdat uw naam nog werd verheerlijkt in de toebrenging van vele zondaren, jong en oud, tot de gemeente die zal zalig worden, want eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Amen. Slotzang is Psalm 97, vers 5 en 7. Wij zingen dat zonder voorspel. Ik maak u nog bekend dat aanstaande dinsdagavond nog een kleine naverkoop zal zijn van goederen van de naaikrans hier in de consistorie. Ik wek u allen hartelijk nog op om er nog aan mee te doen. Ik ontvang hier een lijstje van gedoopten en die belijdenis hebben gedaan enzovoort en die van ons zijn weggegaan. Onderstijds willen, zullen we dat dan u morgen nog maar voorlezen. Dus dinsdagavond nog een kleine verkoop van goederen van de naaikrans. Ik wek uw belangstelling op. Wij zingen dus het 5e en 7e vers van Psalm 97. de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.